Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van de God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En ook het derde vers, vers 2 en vers 3 van de 116e psalm. We willen met elkaar het Leidersevangelie gaan lezen, zoals dat tot ons komt uit Lucas 23, de versen 33 tot en met 46. Lucas 23, vers 33 tot en met 46. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof belijden en willen dat deze Goede Vrijdagavond doen met vraag en antwoord 40 uit de Heidelberger Catechismus. En daarna willen we gaan zingen uit de 109e psalm, het tweede vers. Somringde mij met boze woorden die mij als priemen het hart doorboorden. En wat er verder volgt in het tweede vers van de 109e psalm.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er was duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. De zon werd verduisterd. Het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader in uw handen, beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Vraag en antwoord 40 uit de Heidelberger Catechismus. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom. Dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods.
De tekst voor de prediking vindt u net als de laatste week opnieuw in Jesaja, Jesaja 53. Jesaja 53 en daarvan het laatste vers, Jesaja 53 en daarvan het 12e vers. Waar het woord van de Heere aldus luidt. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover we willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. We willen met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 6e vers, vers 6. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand schoon niet meer uitgetogen. En ook het 9e vers, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Het 6e en het 9e vers van de 68e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het vierde vers. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk den zegen. Vers 4 van de derde psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het gebeurde ergens in Amerika in de vorige eeuw. Door een stadje stroomde een rivier waarover een spoorbrug was gebouwd. En als de schepen doorheen voeren, bediende de brugwachter de brug vanaf het brugwachtershuisje. En die dag had hij zijn zoontje meegenomen. En na de middagpauze ging de brugwachter over een smal plankje naar zijn werkplek om de brug naar beneden te laten zakken, in de wetenschap dat de trein er spoedig aan zou komen. Maar ineens hoorde hij een luide schreeuw van zijn zoontje. Deze was achter zijn vader aangelopen en hij was naar beneden gevallen, precies op de plaats waar de raderen van de brug zouden neerdalen. En dat jongetje, hij dreigde verpletterd te worden door de raderen van de brug die naar beneden zakten. En de brugwachter, die moest snel gaan beslissen. Hij dacht aan zijn zoon. En hij dacht aan die honderden passagiers in de trein. En als hij de brug omhoog zou laten staan, dan zou hij zijn zoon sparen. Maar al die mensen in de trein, die zouden dan neerstorten in de rivier en daar de dood vinden. Maar als hij de brug liet zakken, dan zou zijn zoon worden verbrijzeld. Het was een onmogelijke keuze. En het verscheurde ook zijn vaderhart. Toch begreep hij: ik moet al die mensen redden. Al kost dat mij mijn zoon. Een ontzaglijk moeilijke beslissing voor die vader. En nog één keer hoorde hij het luide geroepen van zijn zoon voordat hij gedood werd. Versteend keek de brugwachter naar het spoor. En even later raasde de trein voorbij. En de brugwachter die zag de mensen in de trein zitten. De een die las de krant. Anderen spraken met elkaar. En in een volgende wagon waren mensen met elkaar aan het lachen. De brugwachter had het wel willen uitschreeuwen. Mens, beseffen jullie niet dat jullie leven mij mijn zoon heeft gekost? Maar druk met hun eigen dingen hadden die mensen in de trein er geen weet van wat er was gebeurd. Aangrijpend. Maar dit waar gebeurde verhaal is daarmee tegelijk ook een verwijzing naar datgene wat op Goede Vrijdag op Golgotha is geschied. Want God de Vader heeft daar en toen zijn zoon overgegeven tot in de dood, opdat er door hem voor ons behoud mogelijk zou zijn. Maar dan wordt het wel de vraag wat dit offer ons nu zegt. Hoe staan wij nou tegenover die zoon? En hoe staan wij nou tegenover die God die zijn eigen zoon liet verbrijzelen tussen de raderen van de oordelen over de zonde? opdat de verlossing van zonde en schuld mogelijk zou zijn. En die vraag, die zet ons op deze Goede Vrijdagavond klem. En brengt ons in de knel. En het brengt ons ook bij onze tekst. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema de overwinningstocht van de strijdende knecht des Heren. Drie gedachten. In de eerste plaats het verwerven van de buit. In de tweede plaats het ontvangen van de buit. En in de derde plaats het uitdelen van die buit. De overwinningstocht van de strijdende knecht des Heren. Het verwerven van die buit, het ontvangen van die buit en het uitdelen van die buit. Jesaja 53 is een rijk en vol hoofdstuk. Dus op deze Goede Vrijdag is het de zesde keer dat we in de Lijdensweken met elkaar ernaar mogen luisteren. Vanavond staan we dan stil bij het laatste vers 12. Van allerlei kanten is dat lijden van die knecht des Heren al belicht en beschreven. Hij is een lange weg gegaan. Wat heeft hij niet allemaal gedaan? Het heeft er ook steeds weer ingestaan en Jesaja sprak ervan. En laten we zomaar eens even heel kort die versen langslopen om te zien wat die knecht des Heren allemaal heeft gedaan. En dan komen we tot meer dan 20 dingen die van hem genoemd worden. In het vierde vers. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij heeft onze smarten gedragen. En er wordt ook van hem gezegd in vers 5. Om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. In vers 6. Alle ongerechtigheid heeft de Heer op hem doen aanlopen. In vers 7 staat er dat hij werd verdrukt. Dat hij als een lam ter slachting werd geleid. En als een schaap ter schering. In vers 8 dat hij uit de angst en uit het gericht is weggenomen. Dat hij is afgesneden uit het land der levenden. En dat de plaag en de overtreding op hem is geweest. En in vers 9, dat hij bij de rijken in de dood is geweest. Dat hij geen onrecht heeft gedaan. Dat er geen bedrog in zijn mond is geweest. Vers 10, dat hij zijn ziel heeft gesteld tot een schuldoffer. Dat hij zaad zal zien, de dagen zal verlengen. En het welbehagen des Heren door zijn hand zal voortgaan. In vers 11, dat hij verzadigd zal worden. Dat hij de ongerechtigheden zal dragen. En dat hij velen rechtvaardig zal maken. Bewust dat ik al die dingen nog weer een keer opnoem. Omdat we dan zien in meer dan die 20 verschillende bewoordingen, dat die worden gebruikt om dat lijden en sterven van die knecht des Heren uit te schilderen en uit te stallen. Elke beschrijving bevat weer nieuwe elementen. En elke verwoording laat weer iets zien van de volkomenheid, de algenoegzaamheid en de heerlijkheid van zijn werk. En de profeet Jesaja heeft diepe inzichten mogen krijgen in het borgwerk van die knecht des Heren. Nu dan het laatste vers. En daar worden opnieuw een aantal dingen van hem genoemd, wat die knecht heeft gedaan. En u kunt dat zo meelezen en we beginnen maar in het tweede deel van vers 12. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij is met de overtreders geteld geweest. Hij heeft veler zonden gedragen en heeft voor de overtreders gebeden. Hij moest dat doen. Dat hoorde bij zijn taak. Dat was zijn werk. De weg naar Golgotha was lang. En die weg naar Golgotha was zwaar. Hij moest er heel wat voor doen om de schuld van zijn kerk te voldoen. Hij moest de loop voleindigen en hij moest de strijd volbrengen. Daartoe, en dat is dan het eerste wat vanuit dit vers tot ons komt, daartoe heeft hij zijn ziel uitgestort in de dood. Uitgestort. Dat is eigenlijk leeggegoten. En daarin horen we dat hij alles heeft gegeven. Wij zeggen wel eens dat iemand zich helemaal stort op zijn werk. En daarmee bedoelen we dan dat hij al zijn energie in zijn werk stopt. Hij gaat er helemaal voor. Nu staat hier dat de Heere Jezus zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Het tekent ook zijn gewilligheid om zichzelf te geven tot in de dood van het kruis. Alles wat in zijn ziel zit, heeft hij gegeven. Zijn liefde, zijn kracht, zijn bloed, zijn leven. Hij heeft zich volledig gegeven in de gehoorzaamheid aan zijn vader. Zijn ziel, dat is zijn leven, zijn bloed. Nee, en u begrijpt het wel, we moeten hier niet denken aan een vorm van zelfmoord. Ben het wel eens gebeurd bijvoorbeeld dat mensen zich vanaf een hoge plaats naar beneden storten, naar beneden werpen? Heel bewust en moedwillig omdat ze het leven uit willen. Bij de Heere Jezus ligt dat anders. Hij kon het immers zeggen, zoals hij het ook heeft gezegd in Johannes 10, ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Als hij gedood wordt, dan is dat een geven van zijn leven. Hij had de macht over zijn leven. Niemand kon dat van hem afnemen. Hij heeft zijn leven, zijn ziel gegeven. En hij heeft dat gewild. Hij liet zich binden. Hij liet zich wegvoeren. Hij liet zich veroordelen. Hij liet zich kruisigen. Hij kende de verschrikking van de zonde. En hij doorleed die helse angst. Hij moest het meemaken, de verberging van Gods aangezicht. Hij ervoer de woede van de hel. De bitterheid van de dood. En in de hof van Gethsemane was hij doodsbenauwd. En aan het kruis was hij doodsbedroefd. Maar hij geeft zichzelf, hij geeft zijn ziel tot een losprijs, tot een rantsoen voor velen. En zo stort hij zijn ziel tot betaling voor de zonde. Zijn sterven is immers een betaling van het geschonden recht van God. Want het is ook alleen maar dit offer van Christus dat ons kan redden van de dood. Als we dat trouwens zeggen, dat het alleen dat offer van Christus is dat ons kan redden van de dood, dan zegt dat tegelijkertijd wel iets over ons. Dat het bij ons niet is en dat het in ons niet ligt. Dat wij de gerechtigheid missen. Dat wij in de schuld staan. En dat alles tegen ons getuigt. Maar mag ik je nou vragen op deze Goede Vrijdag? de betaaldag van de kerk. Bent u daar nou ook voor uzelf achtergekomen? Heeft Gods geest u nou ook overtuigd van uw ongerechtigheden? En heb je geen verwachting meer vanwege je zonde en vanwege dat dreigende oordeel van God? O, zie dan, die knecht des Heren die sterft. Dat lam van God dat zichzelf gegeven heeft, heeft uitgestort tot in de dood. Jezus stierf opdat hij ook de losprijs zou zijn voor hen die zelf niets meer hebben en zelf niets meer kunnen. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort tot in de dood, kan Gods kerk het zingen dat hun ziel beveiligd is in de dood. En dat is het evangelie van Goede Vrijdag. Hij gaf zijn leven, hij stortte zijn ziel voor vijanden, voor goddelozen, voor zondaren. Maar hij heeft nog meer gedaan. En dat zien we ook in vers 12. Als er staat, en met de overtreders is geteld geweest. Hij laat zich dus tellen en stellen bij de overtreders. Hij wordt op één lijn met hen gezet. Het Sanhedrin had hem geplaatst op de zwarte lijst. Ze hebben de Heer Jezus gerekend en behandeld als een overtreder, als een misdadiger. Eén die iets ergs heeft gedaan. Eén die zich in alles te buiten is gegaan. Zo kwamen ze me halen. Met een peloton aan soldaten. Ze grepen hem vast. Ze bonden hem vast. Ze sleurden hem mee. En hij werd voorgeleid en hij werd beschuldigd, veroordeeld tot de kruisdood. Op tweetal geplaatst met een oproerkraaier, Barabbas. En hij hing in tussen moordenaars, slechterikken, kwaaddoeners. Als was hij één van hen, als was hij één met hen. Nou, jongens en meisjes, wat zouden ze met jou eens moeten doen? Je zit in de klas. Je doet gewoon netjes mee. Je luistert naar de meester of naar de juf. Niets op jou aan te merken. Maar in de klas zitten een aantal van die raddraaiers en die zorgen steeds weer voor overlast. Het wordt zelfs een chaos in de klas. En de leraar, de docent, wordt op een gegeven ogenblik zo boos dat hij zegt, en nu allemaal nablijven. Stelletje. En de hele klas is de klos. En die vrije middag, die kun je vergeten. Dan voel je toch wel beledigd, toch? Want jij hebt niets misdaan. Je hebt niks verkeerds gedaan. Nu word jij er zomaar bij gerekend, terwijl je niks slechts hebt gedaan. Hij werd er ook bij geteld. Hij was geen zondaar, maar hij werd er wel onder gerekend. Heel zijn leven lang werd hij met de misdadigers gerekend. Ze noemden hem een schender van de Sabbat. Hij werd van alles beschuldigd. Hij was een wijnsuiper. Hij was een vraat. Een vriend van tollenaren en van zondaren. Alles kreeg hij over zich heen. En overal werd hij ondergeschaard. Zo kwamen ze met valse beschuldigingen. En ze hebben hem behandeld als was hij een goddeloze. Zo werd hij aan het kruis genageld, geteld onder de misdadigers. Niet alleen door de mensen, maar ook door God. Want het staat immers in de schrift, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En hij kwam daar op de plaats die bestemd is voor wetsovertreders. In het gericht is hij als een boosdoener veroordeeld. Hij laat zich tellen onder de zondaren. Hij wil zich rekenen onder de misdadigers, onder de overtreders. Is dat nou ook geen heerlijk evangelie? En is dat ook geen rijke boodschap? En komt de Heere Jezus dan ook niet daarin heel dichtbij? Want wat zijn wij? Misdadigers, overtreders. En wij plegen toch elke dag weer vele misdaden. Doordat we Gods heilzame en heilige wet overtreden. Zo maken we zonden tegenover een rechtvaardig God. Boosdoeners, kwaaddoeners. Dat moet er toch van ons worden gezegd. Dat is ons aller bestaan. Maar daar wil hij nu ook voor doorgaan. Voor zo'n overtreder. Voor zo'n misdadiger. Voor zo'n zondaar. Hij wil geteld worden met de overtreders. Hij was het niet. Hij werd het wel. En zo verbindt hij zich met zondaren. En zo wordt hij één met hen. En juist omdat de Heere Jezus met de overtreders gerekend is geweest. Juist daarom kan een overtreder met Jezus gerekend worden. En dat is nou dat wonder van die plaatsvervanging. Maar hebt u zich al laten tellen bij de overtreders? Ben je in de beleving al een misdadiger geworden? Ja, want daar bij het kruis, daar komen we misdadigers tegen. Overtreders van de wet. Mensen die geheel en al bankroet zijn. Failliet. Een leven vol schuld, maar met lege zakken. Zelf helemaal niets hebben om te betalen. Mensen die verstaan dat zij horen bij dat volk waarvan Jesaja zegt overtreders. Dat is wel nodig. En dan gaat het ook niet buiten. Om zelf heel persoonlijk geteld te worden, gerekend te worden met die misdadigers, met die overtreders. Dat ik zo ook geteld zou kunnen worden met Jezus. En dan de derde. En hij veler zonden gedragen heeft. Dragen. Dat is een ander woord wat hier door Jesaja wordt gebruikt. Nou, we hebben van die sterke mensen die heel veel kunnen dragen. Fysiek. Mentaal. Ze gaan niet snel ergens gebukt onder. Zelfs de zwaarste last kunnen ze dragen. Hun draagkracht is groot. Maar het zwaarste wat een mens moet dragen, dat is de zonde. En die last is ondraaglijk. Alhoewel, misschien zitten ze er wel. Die zeggen, nou ja, dat valt toch best mee, die last van de zon. Ze voelen nooit iets van het gewicht van de zonde. Ze gaan er niet gebukt onder. Ze dragen geen last met zich mee. Ze leven een heel makkelijk leventje. Dat kun je ook heel lang volhouden. Een leven lang zelfs. Maar op de oordeelsdag zullen al die zonden wel terugkomen. Krijg je ze één voor één te zien. En dan wordt het een ondraaglijke last. Een last waaronder je bezwijkt. En tot in der eeuwigheid u die onbekeerd bent en onbekeerd sterft. Tot in der eeuwigheid zal dan die zware last van de zonde op je drukken en je naar beneden drukken. Als de Heilige Geest gaat werken in een mensenleven, ga je iets voelen van die zware last. En de zonden wegen zwaar op het hart, een last die je zelf niet dragen kan. Je vertilt je eraan en je gaat er gebukt onder. Zijn toorn weegt zwaar en dat drukt de ziel ook naar beneden. Je wordt er benauwd onder. Je zucht eronder. En angst vervult het hart. Misschien voelt u die last van de zonde wel eens drukken in uw leven. Het gewicht van de zonde en de schuld die erachter ligt. Dat was bij hem echter nog veel meer. Zijn last was onnoemelijk zwaar, de schuldenlast van de ganse bruidskerk. En wat woog dat hem zwaar? Want in Gethsemane viel hij op de grond en hij zweette grote druppels bloed. Wat zag hij er tegenop? En die last benauwde hem. En hij zag die last het liefst aan hem voorbij gaan. Maar hij moest die zonden blijven dragen. Hij moest die zonden meetorsen. Omhoog. De berg op. Golgotha. De diepte in. De hel in. De Godverlatenheid. En zo droeg hij ze mee. Op het hout. Tot aan het kruis. Tot in het graf. Gewillig. Dat wel. Dat betekent ook zijn plaatsbekledend werk. Maar het zegt ons nou ook waar wij dat zware pak van de zonde ook kunnen gaan kwijtraken. Aan zijn voeten. Hij zegt het, leg dat zondepak daar nou maar neer. Laat mij die zondelast nou maar dragen. En kniel dan voor hem neer, want dan neemt hij dat zware pak van de zonde op zich. En legt het op zijn rug. Hij wil immers dragen. Wegdragen, de eeuwige vergetelheid in. En niet slechts maar voor eentje. Of misschien maar voor een paar. Nee, staat er, voor velen. Veler zonden gedragen. Dat laat de ruimte zien die er ligt in de Heere Jezus. En dat geeft hoop als u uzelf tegenvalt. En als je jezelf altijd weer moet aanklagen en je jezelf moet veroordelen. Hij heeft de zonde van velen weggedragen. Weggedragen op het kruishout. Dat is zijn werk. En mag u daarin delen? Bij die velen. Mag je daaronder horen? Bij die ontelbare scharen die zalig wordt. Mag het wel eens leven in je hart? Ja, hij droeg mijn zonde. En daarom ben ik vrij, ontslagen van rechtsvervolging. Veler zonde gedragen. En ook het vierde wat hij heeft gedaan. En voor de overtreders gebeden heeft. Kunt u denken aan het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar eigenlijk is dit nog iets meer. Wil dit eigenlijk zeggen, hij komt tussen beiden. Hij kiest de kant van de schuldige. Hij pleit voor hen. En hij doet dat voor overtreders. En overtreders, dat zijn mensen die een grens zijn overgegaan. Die door het lint zijn gegaan. Die te ver zijn gegaan. Die de grens van Gods heilzame wetten hebben overtreden. En elke zonde is dan ook ten diepste grensovertrekkend. Maar juist voor zulken bidt hij. Is hij de advocaat, pleitbezorger, de voorspreker. En indien wij gezondigd hebben, zo zegt Johannes in zijn zendbrief, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardig. En als Gods wraak zwaart, dan dreigt te verdelgen, dan roept hij, ik heb verzoening gevonden. En dan wijst hij op zijn doorboorde hand. En dan wijst hij op de wonden in zijn lichaam. Ja, als u gezondigd hebt, als je schuldig bent, als je moet erkennen Gods wet te hebben overtreden, wat is het tot troost dat hij voor zondaren opkomt en dat hij tussen beiden, tussen God en een zondaar treedt en dat hij het oordeel opvangt. Misschien een beeld voor jullie jongelui. Stel je voor, twee vechtende jongens op het schoolplein misschien en ineens springt een derde ertussen. En die vangt de klappen op. Toonbeeld van opoffering. Nou, zo heeft de Heere Jezus zich nou tussen een heilig God en een zondaar gesteld. En hij heeft zichzelf ertussen geworpen met zijn eigen lichaam. En zo werd hij getroffen door het zwaard van Gods gerechtigheid, opdat een schuldig mensenkind ervoor wordt bewaard. En hier zien we dus wat Christus heeft gedaan. Voor overtreders, voor misdadigers, voor zondaren. Juist zij die gebukt gaan onder hun zondelast. Wie het gewicht van de zonde voelt. Wie te neergeslagen wordt vanwege het aanklagende geweten. Wie een eigen hart, die poel van onreinheid waarneemt. Juist zij krijgen die lijdende, strijdende en stervende knecht des Heren zo nodig. En zien in hem ook zoveel heerlijkheid en begeerlijkheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het ontvangen van die buit. Veel heeft die knecht gedaan. Maar er komt er ook wat tegenover te staan. En kijk maar dan aan het begin van vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen. Je zou het ook zo kunnen gaan vertalen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Calvijn, die meent dat bij dit vers, dat die gebruikte beelden ontleend zijn aan een soort triomftocht. Een triomftocht die werd gehouden door veldheren als een bijzondere overwinning hadden behaald. En ze werden dan met pracht en met praal werden ze binnengehaald. En Calvijn zegt dan, zo heeft Christus nu als sterke generaal getriomfeerd over zijn door hem overwonnen vijanden. Want Christus heeft gestreden met de zonde en met de Satan. En nu wordt hij daardoor beloond. De Vader zal hem een deel geven van velen. De Vader zal hem veel toedelen. En Christus, die zal machtigen verdelen als buit. Laat eerst zien wat de Vader doet. De Vader die geeft de Zoon een erfdeel. Een rijke erfenis die Christus ontvangt, die bestaat uit verloste mensen. Weer die ontelbare schaar. En weer dat woordje velen. En de Vader zal hem deze geven. Het gaat dus om degenen die hem van de Vader gegeven zijn. De gegevenen van de Vader. Hij krijgt van zijn Vader onderdanen. Een arm, ellendig en schuldig volk in zichzelf. Maar de Vader brengt ze tot hem en geeft ze aan hem. Zoals we kunnen lezen in Johannes 6. Als de Heer Jezus het daar zelf zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. We kunnen ook denken aan het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, waar de Heer Jezus het ook zegt in het 6e vers. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren u en gij hebt mij dezelfde gegeven. Zij zullen dus tot Jezus komen die door de Vader aan hem gegeven zijn. Dat maakt zalig worden niet moeilijk. Dat maakt zalig worden mogelijk. Het hangt niet van een mens af, het hangt niet van een dominee af. Het is het werk van een drie-enig God. En er kan geen wereld tegenop en er kan geen Satan ook tegenhouden. En hij zal machtigen als een roof delen. De Heer Jezus die wordt hierin dan voorgesteld als een overwinnende koning. Een krijgsman die zijn vijanden heeft overwonnen. En op het slagveld staat het kruis waaraan hij de overwinning heeft behaald. Hij streed tegen machtigen. Wie dat zijn? De zonde, de Satan, de dood, het graf, de hel, de wereld. Die geestelijke machten die sinds de zondeval de macht hebben gegrepen. Maar Christus die heeft ze verslagen. De macht van de hel verslagen. De dood vernietigd. De kop van de Satan vermorseld. Hij heeft de wereld overwonnen. En ook het graf hield Davids zoon omkneld. Dat graf ook niet. Want hij overwon die sterke held. Hij heeft de dood verslagen. Al die macht. En daarvoor moest hij eerst de dood in om de strijd tegen de dood aan te gaan. Is dat geen troost? Als je de ravage van de dood in je eigen leven waarneemt. Verliezen die er zijn geleden. Lege plaatsen die worden gevoeld. Maar ook een troost als je de geestelijke dood in je leven hebt waargenomen. Je hebt verstaan dat je zelf geen leven maken kan. Hij is de overwinnaar. Zo heeft hij Saulus van Tarsen gevloerd op de weg naar Damascus. Zo opende hij het hart van Lydia. Zo verbrak hij het verzet en de vijandschap van de stokbewaarder. Zo wierp hij die 7 duivelen uit in het leven van Maria Magdalena. Want die machtigen, dat zijn nou ook degenen die zich tegen zijn regering, die zich tegen hem verzetten. Maar hij ontrukt zondaren uit de klauwen van de Satan. En hij trekt ze uit de macht van de wereld. En hij haalt ze uit de slavernij van de zonde. En als je nou zo'n vijand bent, en als je altijd maar weer innerlijk verzet tegen de Heere, stop daar dan eens mee. Het is dwaas om je te verzetten. Dat is ook een verloren strijd. Want hij heeft het al lang gewonnen. En de macht van de Satan is over. De rol van de duivel is ten diepste voorbij. En blijf dan ook niet langer aan hem vastzitten. Het zal je alleen brengen in de eeuwige dood. Deze knecht, hij verzoent nog vijanden met God. Door zijn woord en door zijn geest is hij bij machten om de grootste verzetshaarden te bestrijden. En als de kracht van zijn geest erin meekomt, zullen doden horen de stem van de Zoon van God. En hij zal ze neervellen en hij zal ze brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En zo spreekt het hier over zijn zegentocht. Dat hij, als die strijdende en overwonnen knecht des Heren, zijn weg gaat, zijn overwinningstocht. En de roof, de oorlogsbuit, draagt hij met zich mee. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Het uitdelen van die buit. Want in oude tijden was het heel gebruikelijk dat een generaal, dat hij ook zijn manschappen deed delen in de buit. En ook gebeurde het wel dat hij het volk, dat hij ook deed delen in de buit die ter overwinning was behaald op de vijand. We kennen allemaal wel dat voorbeeld van David. Als hij dan de ark terugbrengt naar Sion, we lezen dat in 2 Samuel 6, dan deelt hij aan het volk ook uit een broodkoek, een stuk vlees en een fles wijn. De buit die wordt dan verdeeld, uitgedeeld. En zo zouden we de tekst ook kunnen lezen. En dan gaan we hem net iets anders vertalen. Hij zal met de machtigen de roof, dat is de buit, delen. Het lam uit Juda's stam, die de held is die de overwinning heeft behaald. Hij heeft zijn vijanden verslagen. De buit is binnengehaald. En deze strijdende en overwinnende knecht des Heren deelt nou van die overwinningsbuit ook uit. Jesaja mag ervan profiteren. David die mocht ervan zingen in die 68e psalm. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En later spreekt Paulus ervan in de brief aan de Efeziërs. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Hij deelt uit. Welke gaven? Allereerst en allermeest toch wel de gaven van de Heilige Geest. De geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De geest die leidt in alle waarheid. De geest die het uit Christus neemt en die Christus verheerlijkt. De geest die ontdekt aan de verlorenheid van het bestaan. En de geest die je de toevlucht doet nemen tot de Heere Jezus Christus. Op zijn triomftocht deelt die knecht dus uit van de buit. En hij is bereid en gewillig om uit te delen. Zijn armen die zijn gevuld met vele zegeningen. waaruit die buit dan bestaat, uit een schat van zegeningen. De vrede met God, de gunst van God, de gerechtigheid voor God, de heiligheid voor God. We zouden kunnen zeggen, het is een schatkist vol rijke juwelen, kronen en parels. Het is de rechtvaardiging, de vergeving van de zonde. Het is de heiliging, dat je rein bent in Christus. Het is de verheerlijking, dat daar het uitzicht mag zijn op de eeuwige heerlijkheid. Mag jij er nou in delen? En hebt u nou mogen ontvangen van die buit? Misschien zegt u dan wel, kan dat dan voor mij? Kan dat dan nog voor zo'n vijand als ik ben? Is er dan voor mij op Goede Vrijdag ook nog iets uit die buit dat ik zou kunnen ontvangen? Zou die lijdende, strijdende en overwinnende knecht des Heren mij dan nog iets willen uitdelen? Jazeker. Want hebben we het dan niet gezongen met die woorden in de 68e psalm? Dat hij dat ook doet aan wederhorigen. Ja, ook wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Misschien voelt u zich wel zo'n wederhorige. Een dwarsligger, een ongehoorzaam, een die er altijd weer tegen ingaat. Maar hij deelt nog uit. Trotse harten bindt hij nog in en ongelovige harten verbreekt hij nog. En als hij gaat uitdelen van zijn buit, door zijn woord en door zijn geest, dan ligt daar alles in. En ontdekt hij niet alleen aan de zon, maar laat hij je ook delen in de gerechtigheid van Christus. En ben je heilig in hem. En mag je van hem alles ontvangen wat je nodig hebt. Hij wil nog uitdelen van zijn buit. 6 keer hebben we geluisterd. De prediking vanuit Jesaja 53. Maar hebt u deze prediking nou ook geloofd? Is de arm des Heren die ook met kracht en met macht aan uw ziel geopenbaard? En hebt u met geopende zielsoog die lijdende knecht des Heren mogen zien in zijn vernedering? Ook in zijn verhoging, in zijn noodzakelijkheid, als de boor van zondaar, maar ook in zijn gewilligheid als die zaligmaker die uw schuld op zich wil nemen. Weet, Christus Jezus die schikt niet terug voor zondaar. Hij is juist met hen geteld geweest. En schik dan ook niet terug voor hem. En hou u dan ook niet vandaan bij hem. Want uiteindelijk, u kunt niet zonder hem. En vlucht dan tot hem. En kom toch met al uw zondenood tot hem. En raak, als die bloedvloeiende vrouw, al is het dan maar van achteren, raak zijn kleed toch aan. En vertrouw u toch toe aan hem. Want alleen die door het geloof op Jezus Christus heeft leren zien, die vreest voor dood en hel niet meer. Maar als je nog nooit op hem hebt leren zien, het geopende zielsoog, dan hebt u wel te vrezen. Zeer te vrezen. Geldt alleen maar dat woord. Laat u dan toch met God verzoenen. Door het bloed van Jezus, de gekruisigde. En weet, Pasen komt eraan. Hij heeft de buit al binnen. En hij deelt daarvan nog uit. Ook vandaag nog. Door zijn woord en door zijn geest. En als je zo mag delen in die buit, dan alleen is het waarlijk een goede vrijdag. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Gij, Heere, Gij alleen, Gij zijt verwinnaar in de strijd. Zet ons er buiten. En gelukkig ook maar. Want zo kan er nog een volk zijn dat zalig wordt, aan wie Gij de zegen geeft. En we danken U voor dat evangelie van Goede Vrijdag, dat er niets in ons ligt en niets bij ons bij hoeft, maar alles in Hem ligt. En dat het zo gaat op de weg naar het hemelse Jeruzalem, delend in de buit die Christus heeft verworven en die Hij uitdeelt aan mensen die niets hebben en van zichzelf alles tekort hebben en nog vuile handen hebben ook. Maar Gij bekleedt ze toch met de klederen van Uw gerechtigheid. En Gij was ze toch schoon. En Gij schenkt ze ogenzalf. En Gij geeft ze toch alles, opdat ze zo sierlijk bekleed mogen zijn en mogen delen in de buit, in de zegeningen van de rechtvaardiging, de heiliging en het zicht op de eeuwige heerlijkheid. Heren, we danken U voor dat kruisevangelie. En we bidden U, leid U ons zo de stille zaterdag in, in ons hart, toch in stilheid en overgave aan U de Heere mag zijn. En dat er in het hart het verlangen is om op Pasen met de discipelen de opgestane Christus te ontmoeten. Door woord en geest. En we mogen leven met en uit Hem. Leid ons zo. Door Uw hand. Door Uw geest. Vergeef wat zondig was. Zegent U al hetgeen van U was, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen met elkaar uit de 132e psalm en daarvan het 12e vers. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.